Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe online desinformatie gemaakt wordt en hoe je het herkent, hoe de Fiat een groot IPTV-netwerk oprolde en waarom jij moet stoppen met het romantiseren van criminaliteit. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurriaan Nubachs.
En mijn naam is Randall Pelen en we nemen vandaag op vanaf de DEX XL, de jaarlijkse beurs vol inhoudelijke talks en workshops van politie, fiscale inlichtingen, opsporingsdienst, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut, Gazenbord, door tal van publieke instanties die helpen onze samenleving een stukje leefbaarder en veiliger te maken. Ik heb vandaag een aantal boeiende presentaties gezien over OSINT, Open Source Intelligence, hoe de politie zichzelf beschermt tegen hacks en het laatste nieuws over opsporing via social media en dergelijke. En de dag begon met een presentatie over hoe de Fiat een internationaal IPTV-netwerk oprolde. Gewoon hier in Nederland. We gaan zo meteen in gesprek met Nico Dekens, beter bekend als de Dutch OSINT Guy. Hij gaat ons meenemen in de online wereld van desinformatie. Hoe AI en machine learning wordt gebruikt om desinformatie op schaal te verspreiden. Maar ook hoe het soms kinderlijk eenvoudig is om dat te herkennen. Dus daar heb ik alvast heel veel zin in, want ik heb een talk gezien, maar ik heb ook vragen. En we beginnen de podcast nu voor de 4e keer met Barend Frans. Inmiddels een oud bekende van de show, want hij zat al 3 keer eerder aan tafel. Barend, welkom terug aan tafel. Ik zou je willen vragen hoe de DEX bevalt en wat voor talks je hebt gezien. Maar ik wil eigenlijk ook wel even bewijs dat wij hier live onderdeel zijn van het programma en dus met publiek aanwezig zijn. Mag ik jullie horen? Hey. Dank jullie wel. Dit applaus komt allemaal voor jou rekening, Barend.
Dank je wel.
Ja. Hoe heb jij de dag beleefd? Waar zijn we? Leg uit, wat is de DEX XL?
Nou, we zijn in Noordwijkerhout, in het NH Hotel. Dat is een congrescentrum. En daar houden wij ieder jaar de DEX. En de DEX is een speciaal gebeuren voor iedereen die eigenlijk met digitaal forensisch onderzoek bezig is binnen de overheid. En op deze 2 dagen organiseren we gewoon ontzettend veel talks. Waar de mensen met elkaar kennis kunnen leren kunnen delen.
Leren delen.
Nou ja, goed.
Daar word je niet mee geboren. Ja.
Kijk, we hebben bijvoorbeeld ook lockpicking. Dus dat leer je dan te delen om hoe je die sloten kunt openkrijgen. Maar nee, het is vooral kennis voor en door iedereen. En nu is er bijvoorbeeld een challenge aan de gang. Gelijktijdig tijdens deze podcast. Waarbij mensen ook weer... leren samenwerken en leren samen een challenge op te lossen. Ja. En elkaar te leren kennen.
Als je het blokkenschema ziet, dan denk je dit is gewoon een fatsoenlijk festival. Joh. Zoveel onderdelen zijn er, zoveel talks die je bij kunt wonen. Heb je een pareltje in dat programma waar je zelf wel een beetje trots op bent dat het gelukt is om te regelen?
Er zijn een aantal pareltjes die in het programma zitten. Dat zijn voornamelijk de onderdelen die law enforcement zijn. En law enforcement only onderdelen zijn de onderdelen waar ik helaas niet zoveel over kan vertellen. Omdat deze zaken of onderzoeken die door de politie, FIOD of de Koninklijke Marechaussee zijn gedraaid, nog onder de hamer moeten.
En dan zijn dat al die deurtjes waar ik niet naar binnen mocht?
Dat zijn juist die deuren waar jij niet naar binnen mocht.
Ongeveer de helft van het programma, Barend. Dat valt me aardig tegen.
Ja, maar dat zijn juist wel onderzoeken waar je juist als onderzoeker heel veel aan kunt hebben, omdat daarin de nieuwe technieken worden uitgelegd die je mogelijk later weer kan gebruiken om, nou ja, bijvoorbeeld verdachten weer aan te houden.
Maar dat klinkt alsof ik er ook wat aan zou kunnen hebben.
Jij zou er in principe wat aan zou kunnen hebben, maar je hebt geen opsporingsbevoegdheid, dus dan gaat het helaas niet op.
Wanneer heb jij voor het laatst een verdachte aangehouden dan, Randall?
Burgerarrest telt dat ook? Dan nog steeds nooit. Helaas. Ik heb een talk gezien en ik vond het opvallend. Want we gaan zo meteen in gesprek met Nico. En dan gaan we het hebben over open source intelligence. Een heel wezenlijk deel van het programma ging daar eigenlijk over vandaag. Hoe kan dat?
Nou, wij hebben binnen de opsporingsdiensten maken wij gewoon ontzettend veel gebruik van het internet. En eigenlijk de open bronnen die op het internet aanwezig zijn. En daar kunnen we ontzettend veel informatie vandaan halen om te gebruiken binnen onze onderzoeken. En soms is het veel makkelijker om het internet te raadplegen dan bijvoorbeeld een observatieteam ergens achteraan te sturen. Terwijl je eigenlijk op het internet kunt zien en lezen waar iemand verblijft of is of doet. En ga zo maar door.
Ja. Wat ik heel opvallend vond is ook, er was een talk en die heet hier Get Up to Date with OSINT. En daar heb ik een uur zitten kijken alleen maar naar wat er in de laatste maand is veranderd op specifieke social media. En nou, ik heb een beetje mee zitten typen, dus ik had wat notities gemaakt over dingen die dan bijvoorbeeld op YouTube zijn veranderd. Sinds kort hebben we gebruikersnamen. Op Facebook kun je bepaalde profielen op bepaalde manieren wel vinden en niet vinden met allerlei achterdeurtjes. Nou, ik zal ze een beetje voor me houden. Snapchat kan nu ook via de browser. TikTok. Sommige dingen kun je niet zoeken, andere dingen wel. En er zijn soms ook weer speciale omwegen om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Het gaat heel veel over de actuele stand van zaken, waarbij dan wordt gezegd, dit kan over een maand weer anders zijn.
En dat klopt.
Ja.
Ik zeg ook altijd van het leuke van dit vak is, en dat is op heel veel gebieden binnen de digitale wereld, wat vandaag nieuw is, kan morgen alweer oud zijn. Dus je moet altijd slimmer proberen te blijven dan je tegenstander. En daarvoor heb je soms andere methoden nodig om daarachter te komen wat ze aan het doen zijn. En OSINT, Open Source Intelligence, is een van de dingen die je daarvoor kunt inzetten.
Mm-hmm. Wat ik heel opvallend vond, is dat er ook talks zijn over hacken en de politie. En dat betekent zoveel als, hoe moet de politie zichzelf verdedigen? Is dat nodig?
Ja, eigenlijk elk bedrijf in Nederland is hackable, om het zo maar te zeggen. Maar wij als politie hebben natuurlijk een aantal kroonjuwelen. Als je binnen onze organisatie binnen zou kunnen komen en de data zou kunnen krijgen die, ontzettend interessant kan zijn voor heel wat criminelen. Ja, daar moet je wel iets tegen doen. En daarom hebben wij ook een aardige verdedigingslinie opgezet, om het zo maar te zeggen.
Moet je niet al te hard roepen, Barend?
Ja, je weet het niet.
Je spoort mensen aan. Ik word hier zelf een beetje enthousiast van.
Ik denk niet dat hij nu iets vertelt wat nieuwe informatie is, toch?
Nee, dat niet.
lijkt me vrij evident dat daar een goede beveiliging tussen zit.
Barend, jij mag als persoon die de publiek-private samenwerking vertegenwoordigt eigenlijk namens de politie zo'n grote beurs als dit openen. En we hebben je ook al vaker gesproken. En elk jaar hebben jullie op elke dag dat je de DEX opent een presentatie over een recent onderzoek of een recente vangst die is gedaan. En dit keer ging het over hoe de FIOD, dus wat is dat ook weer? Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst, een IPTV-platform had neergehaald. Nou, is in mei al in het nieuws geweest, dus het kan zijn dat de luisteraars denken, hey, dit verhaal komt me bekend voor, dat klopt. Maar er kwamen vandaag wat meer details en de werkwijze naar buiten. Daarvan kunnen we helaas niet alles vertellen. We hebben plechtig beloofd een paar cijfers weg te halen, maar het ging wel over een IPTV-netwerk met honderden duizenden gebruikers, dus het heeft impact gemaakt.
Zelfs meer dan 1 miljoen klanten, dus dat klopt.
Ja. Mag ik misschien een domme, maar ik kan me voorstellen dat de luisteraar het ook wil weten, vraag stellen. Waarom, het gaat over IPTV, internetdingen, waarom ligt dat bij de FIOD? Wat is daar de connectie?
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou het niet weten. Volgens mij is hij ook in eerste instantie bij de politie binnengekomen en is het een gezamenlijk onderzoek geweest. Ik zou het niet weten. Volgens mij had een politie dit ook kunnen oppakken.
Okay. Is er iemand in de zaal die hier het antwoord op weet?
Er gaan twee vingers de lucht in.
Nou, kom even naar voren en dan geef ik jou de microfoon en dan mag je het even uitleggen. Ja, er komt nu voor de luisteraar, er komt nu iemand heel aardig even naar voren om ons te gaan vertellen waarom het uitgerekend de Fiat is. Als je wil mag je je naam zeggen, maar ja. Je mag ook anoniem. Kijk, er wordt al nee geschud, dat is niet handig begrijp ik, gaan we dat niet doen.
Ik werk nu bij de landelijke recherche. Er is hier inderdaad samengewerkt met de politie. De Fiat heeft dit opgepakt. Is grappig genoeg, Europees geld was beschikbaar om dit te bestrijden. En dat heeft de video heeft aangesproken en die is dit gaan doen. Dus voor zover ik begreep was dat op die manier ingepakt. Er zit ook een heel sterk financieel component aan. Vanwege het, wat ze zeggen, het ondermijnende criminaliteit gedeelte. En dat hebben ze hierin zo aangepakt.
Oké, dankjewel voor de toelichting.
Kijk, dat is nou het voordeel van met publiek.
Ja, lekker hè?
Ja, perfect. En die zaal die stroomt steeds voller en voller, hè? Ja, en ook in de gaten.
En ook weet je, dat je toch een klein sprankje ziet van die onmetelijke veel kennis wat hier zit. Waarvan wij heel veel dingen niet mogen zeggen. Waarvan zij zelf ook heel veel dingen niet mogen zeggen. Dat is heel grappig. Vind ik leuk.
Maar goed, Barend, er zijn meerdere instanties die dat onderzoek natuurlijk hadden kunnen doen. Maar het is in dit geval gedaan met de film. Maar die hebben dat niet alleen gedaan.
Nee, die hebben dat samen gedaan onder andere met de politie en... Dat is een ontzettend mooi succes geworden.
Ja, en nu is het saillante detail dat die zaak nog loopt in die zin dat die nog voor de rechter moet verschijnen. En dus hebben we het over verdachten en niet over veroordeelden. Dat zijn er vier. En wat ik opvallend vond om te zien en eigenlijk ook wel heel erg deel is een soort van, ja, dit is raar altijd. In de cybercrime hebben we zoiets als, er zijn criminelen die hebben iets gedaan wat we eigenlijk met z'n allen niet leuk vinden. En daarom willen we ze veroordelen. Maar als we even aan de andere kant van die medaille durven kijken, ook wel ontzag hebben voor het technische vernuft dat deze mensen hebben neergezet. Deze hebben een internationaal IPTV-netwerk neergezet, waar 10.000 zenders te streamen waren, 15.000 films, ik weet niet eens hoeveel series, maar echt tienduizenden. En ja, dit werkte eigenlijk net zo goed als menig gerenommeerd Disney Plus, HBO Max, Netflix-achtig product. En dat voor iets wat tientjes per jaar kost, soms zelfs minder. En dat bleek allemaal vanuit een datacentrum in Nederland te worden aangestuurd. Nou, vind ik dat een heel opvallend detail, maar dat is ook de reden dat we het verhaal nu kunnen navertellen. Komt het vaak voor dat je stiekem ook wel met een soort van, ja, respect moet kijken naar hetgeen je eigenlijk aan het oprollen bent?
Dat komt zeker regelmatig voor, ja. En in heel veel oplichtingszaken die we in het verleden ook hebben gehad. En ik noem maar de Nigerianenfraude. Als je ziet hoe dat in elkaar zit, ja, ziet er misschien een beetje kneuterig uit. Maar hoe zij dat allemaal voor elkaar krijgen om toch heel veel mensen op te lichten, is ontzettend knap. En het is hetzelfde in principe met ransomware of andere zaken. Alleen het is niet leuk als je slachtoffer wordt van dat soort criminaliteit. Ja. Daar heb ik minder respect voor.
Ja, en in dit geval hebben we het over eigenlijk illegaal films en series kijken. Er zijn ook een heleboel mensen die denken, nou weet je wat, dan hadden die legale diensten maar niet zo duur moeten zijn. Ik vind het wel best.
Ja, klopt ook. Alleen ik denk dat niet het juiste idee is. Als je ook ziet wat dit kostte. Ik geloof dat een abonnementje tussen de 80 en 120 euro per jaar kostte voor een abonnee. En dat je dan meer dan een miljoen gebruikers hebt. Dan verdien je aardig wat geld. Mm-hmm. En dat geld gaat niet naar de filmmakers die de films en de series maken. Maar die gaan gewoon naar eigenlijk de crimineel die hierachter zit. En het eigenlijk allemaal streamt. En ik denk dat dat niet een juist idee is.
Nee. Nou, vond ik het wel leuk. Tijdens die presentatie werd de vraag gesteld van wie hier in de zaal gebruikt thuis IPTV. Er gingen geen handen de lucht in, want die politiemensen gingen vier handen de lucht in. Die mensen zijn ook niet gek. Het was natuurlijk een strikvraag, want iedereen die thuis gewoon van KPN, Odido of Ziggo TV geniet, heeft in feite IPTV. Maar dit is een soort pseudoniem geworden voor illegaal tv kijken, volgens mij.
Heb je het wel eens geprobeerd?
Nee.
We wilden er ooit een verhaal van maken op Tweakers. Volgens mij hebben we dat nooit gedaan. Dus dacht ik, ga ik het voor Science een jaar of 10 uitproberen. Dat begrijp je. En maar dat is het stom. Want je haalt net dus die streamingplatform aan. En dat maakt dit ook zo. Het staat ook miljoen klanten. En ik geloof 13 miljoen sessies of iets dergelijks. Dat maakt het ook zo aantrekkelijk. Want we leven in een tijd waar content enorm versplintert. En het wordt inderdaad steeds duurder. En dit werkt voor een deel. Als je een beetje inleest in hoe je thuis kan inrichten, werkt het beter dan wat veel streamingdiensten voor elkaar krijgen. En dat hetzelfde stuk voor mensen die thuis een nasje neerzetten met een plekserver en die dat lekker delen met hun vrienden. Dat is natuurlijk ook niet legaal, maar werkt vaak beter dan en sowieso qua content aanbod veel completer dan wat je ook kan krijgen. Dus het is heel frustrerend dat je voor sommigen sowieso is er content die je überhaupt niet legaal kunt kopen in Nederland. Er zijn gewoon series die gewoon, we hebben natuurlijk vroeger met de HBO series is een tijd geweest dat je die niet legaal kon kijken in Nederland.
Kon je Game of Thrones, de enige manier om het echt legaal te doen, moest je die dvd's op bol.com gaan kopen.
Ja, precies, dat heb je gehad, dus dat is al frustrerend. En daarnaast is de service is ook beter als het even niet werkt. Binnen 10 minuten word je gewoon geholpen door iemand in een chat. Het bestaat bijna niet hoe goed het werkt. Mm-hmm. En dan denk je toch van, waarom kan Netflix dat nou gewoon niet? Ja, omdat zij wel gewoon belasting betalen en dat soort dingen. Maar dat, ja.
Nou, ik vind dat heel opvallend bij dit soort verhalen. Dat eigenlijk de meningen zijn erover verdeeld. Is het nou fijn of niet dat we dit soort diensten kunnen kopen voor zo weinig geld? Nou, zouden we kunnen zeggen, oké, we vinden het heel fijn dat we het kunnen doen. En zolang we er gebruikers van zijn, zullen we ongetwijfeld niet in de boeien worden geslagen. Maar één ding is heel duidelijk. Volgens de wet mag het niet. En dus wordt er ingegrepen. En kun jij iets vertellen? Want we hebben nu niet de personen aan tafel kunnen krijgen die er zelf ook bij waren. Maar Barend, jij en ik hebben die presentatie zitten kijken. Er komt een heel legertje dienders zo een datacentrum even binnenkachelen.
Ja, dat klopt. En dat waren dus collega's van de FIOD en van de politie. En dat waren eigenlijk alleen maar digitale mensen. Mm-hmm. Normaal bij een zoeking, zoals dat dan heet, heb je heel veel tactische collega's. Dat wil zeggen, die zijn meer van de papieren. En dit waren voornamelijk alleen maar nerds. Dus digitale mensen die de server, of tenminste, nou ja, goed, het datacenter zijn binnengegaan. En die hebben daar 1200 servers gewoon in beslag genomen. Dus, en ik weet niet hoeveel rekken dat zijn, maar dat waren volgens mij iets van 2 vrachtwagens helemaal vol met servers. En dat is toch wel aardig wat.
Ja, de grap werd een aantal keer gemaakt dat het iedereen ter plekke werd gepromoveerd tot chef server shower. En dat je dus met z'n allen karretjes heen en weer aan het slepen bent. Ik vind het dus heel opvallend. Waarom moeten er zoveel servers in beslag worden genomen? Het gaat er toch om dat je bewijst dat de dienst daar geleverd werd en dat je hem offline hebt gehaald. Dan ben je toch klaar?
Nee, want in principe de content die op zo'n server staat is eigenlijk illegaal verkregen. Die mag je niet hebben. Dus is het eigenlijk strafbaar dat je het sowieso al hebt. Dus dat moet je in beslag nemen.
Ja, oké. Okay. Dus al die MKV-files die op al die servers stonden, die moesten en zouden die dag mee.
Die zijn met z'n allen inderdaad meegegaan. En daar hebben ze scriptjes op losgelaten om te kijken wat er allemaal op stond.
Ja.
Er stond het ook allemaal, dus alles wat ze aanboden, werd daar dus lokaal ook gehost in Nederland. Dus ja. De films daar in ieder geval, de zenders die natuurlijk doorgegeven worden, dat komt ergens anders vandaan.
Ah, ja, klopt.
Jeetje, heftig.
Ja, en ik vond het ook wel mooi. Er werd een soort netwerkschema geschetst. Nou, het ziet eruit als menig ingewikkeld core-netwerk eruit kan zien. Het is eigenlijk een content delivery netwerk met zoveel woorden. En je had ook inderdaad netjes een main servers. Die draaiden een bepaalde soort server software die al langer niet onderhouden werd. En daardoor werden er speciale versies gebruikt die dat allemaal in de lucht konden houden. Maar dan heb je ook heel andere opslagservers en uitspeelservers. En dat was best wel een indrukwekkende organisatie. Ja. En op het moment dat die agenten de core routers eigenlijk aan het afkoppelen waren en op een karretje zetten om afgevoerd te worden, hebben ze daar nog even een foto van gemaakt en een soort van knikje van respect gegeven naar die machines. Zo van, dat hebben jullie goed gedaan, machines. Aan jullie heeft het niet gelegen. Ja, lekker gedraaid.
Dat is mooi. Ja. Maar voor mijn gevoel gaan we wel heel snel. Want dit gaat al over wat dan de klapdag heet. Dus inderdaad het daadwerkelijk legale. Maar wat zijn de stappen die daarvoor zijn? Want op een gegeven moment kom je dit op het spoor. De FIOD en die doet onderzoek. Hoe gaat dat? Op welk moment kom je een beetje in de buurt van, hey, we zouden wel eens een hele grote slag kunnen slaan hier?
Nou, wat ik begrepen heb uit de presentatie is, eigenlijk zoals in elk onderzoek wordt gedaan, je gaat kijken waar komt in principe de data vandaan die gestreamd wordt. En hoe komt de data bij de klanten? Nou ja, goed, dat was door het kopen van een kastje. Nou, die kan je dan in ieder geval aanschaffen en gaan onderzoeken van, hey, wat gebeurt er als ik zo'n kastje aansluit? Wat voor verbindingen worden er gemaakt? En aan de andere kant kom je op een gegeven moment uit bij een server. En dat gebeurt natuurlijk in heel veel onderzoeken die wij doen. Of de FIOD doen. En dan ga je vervolgens verder kijken, hoe kan je bij die data komen? Een aanvalsplan maken van, hoe kan ik in één dag een klapdag maken? Hoeveel servers kunnen we ongeveer tegen gaan komen? En je gaat als het ware een inschatting maken van wat je allemaal nodig hebt.
Ja, want je zei kastjes. Dit zijn kastjes die werden verkocht bij een gemiddelde satellietwinkel die in menig dorp en woonplaats wel tegenkomt. Dus ja, ik kijk er als naïeve buitenstaander naar en denk, goh, die mensen die verkopen een duidelijk illegale dienst, hebben best wel hun kop boven de maaiveld uitgestoken door gewoon producten te verkopen bij de retailer om de hoek.
Ja, ik weet ook niet hoe lang dat heeft geduurd, dat IPTV, want ik ben er ook pas later achter gekomen dat dat bestond. Maar als dat al heel erg lang bestaat, dan gaat een crimineel of de aanbieder in deze, die gaat zich waarschijnlijk ook zoiets denken van, ja, mij pakken ze toch niet, het wordt allemaal getolereerd. Dus waarom zal ik niet meer gaan verkopen dan ik al deed?
Ja, en daarin ligt eigenlijk de oorsprong van je uiteindelijke vlucht omlaag. Ja. Ja. Maar toen is er onderzoek geweest. Toen hebben ze ontdekt van, hey, verrek, die servers staan in Nederland. Ja, dat lijkt mij best wel een mooi moment eigenlijk. Want dan kun je gaan handhaven.
Ja, inderdaad. En wat ik uit de presentatie heb begrepen, want ja, zoals gezegd, ik ben er zelf natuurlijk niet bij geweest. Is dat een heel mooi moment geweest. Als je erachter komt dat je eigenlijk de mogelijkheden hebt om dit aan te pakken, omdat het in je eigen landje is.
Want als al die servers in Rusland staan?
Dan denk ik dat er weinig gedaan kan worden. Behouden ze dan misschien een aantal verbindingen verbreken of ervoor zorgen dat het niet meer hier komt. Maar ja, in Rusland gaan wij volgens mij weinig meer krijgen.
Even een vraag voor jou tussendoor. Want dit is natuurlijk gewoon internetverkeer. Mm-hmm. In hoeverre zouden internet service providers hier ook een helpende hand in kunnen bieden, voorkomen dat dit gebeurt? Of moeten ze dan zo diep meekijken dat dat niet meer mag?
Hier kom je in een ouderwets spanningsveld dat ik vaker heb zien gebeuren. En er is een soort sleutelwoord waar we als internet providers graag mee strooien. En dat is netneutraliteit. Je mag als internetprovider domweg niet specifiek
verkeer. Ja, niet alleen ISP's, dat is gewoon een belangrijk beginsel, denk ik.
Je hebt toch ook die, toen Rusland Oekraïne binnenviel, dat je die Russische media als het ware niet meer op het internet in Nederland mochten komen.
Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee uitzonderingen eigenlijk in de volksmond genomen. Eén uitzondering is dat wat Stichting Brein voor de rechter sleept en wint. Daar maken we een lijstje van en de meeste internetproviders blokkeren dan wat er op dat lijstje staat. En dan is er een soort
Pirate Bay bijvoorbeeld, dat soort dingen.
Ja, dus er is een soort van ingewikkelde gentleman's agreement dat Brein één voor één de providers voor de rechter sleept, zodat ze één voor één de kosten voor die rechtszaken moeten betalen. En wat daar dan uitkomt, de andere providers die schikken zich vrijwillig. Want anders zou je elke keer dat er een website illegaal is, 20 rechtszaken moeten voeren. En dat is allemaal een beetje ingewikkeld. Dus dat is een soort gentleman's agreement-achtig ding. Maar daar gaat Stichting Brein over. Dus als Stichting Brein zich niet met deze IPTV-handel heeft bemoeid, dan is daar verder geen invalshoek. De andere is, en dat zijn inderdaad die arresten vanuit de EU, verordeningen eigenlijk, waarbij wordt gezegd, gij zult deze IP-adressen blokkeren. En dan gaat het over Russia Today en dat soort zaken. Sputnik volgens mij. Mm-hmm. Het lijstje is uitgebreid, maar dat weet ik even niet meer. Daar lopen wel degelijk zaken van internetproviders die zeggen, wij zijn het hier niet mee eens. Dit schaadt de netneutraliteit. En Russia Today, kijk, je kunt zeggen, dit is een propagandakanaal. Maar het is ook publiek op internet beschikbaar. Dus dat is een soort moreel dilemma waar we als daar heb je de rechtsstaat voor.
Om goed, met betrekking dus tot IPTV is het eigenlijk,
dit valt in geen van die twee mandjes.
Nou, Stichting Brein moet dan dus eerst zelf kunnen van dit is grote schaal inbreuk van contentrechten natuurlijk. Ja. En die zouden dan de eerste stap moeten zetten. En pas daarna zouden ISP's iets gaan doen.
Ja, en dat wordt snel ingewikkeld. Want op het moment dat jij dat kastje koopt, dan moet het dus door, zeg even voor de sake of argument, 20 verschillende internetproviders worden geblokkeerd. Dus dat kastje werkt opeens wel via VPN. Werkt gewoon via allerhande omwegen als een zonnetje. Ja, ik kan mij niks anders voorstellen dan dat die kastjes heel erg snel een update krijgen. Waardoor ze een nieuwe route volgen. Waardoor ze de volgende dag weer vrolijk werken.
Die kastjes zijn helemaal niet nodig. Je kan het gewoon prima zonder een kastje doen.
Dat ook nog. Ja, nee, dus dit is altijd dat kippend ei verhaal. En hoe heet het? Kat- en muisspel. Hoe moeilijk kun je het technisch maken? Nou ja, als de providers het verbieden, denk ik niet dat dat heel lang de dienst plat legt.
Ja.
Het datacentrum leeghalen werkt wel. Vlekkeloos hebben we gemerkt. Ja. Ja. Maar dat als achtergrondverhaal. Wat ik heel opvallend vond, is dat er ook een heleboel Nederlandse zenders gewoon te kijken werden. En dat er eigenlijk tijdens die inval ook gewoon ouderwetse set-topboxen, dat zijn die kastjes zoals de Horizon Box en de KPN levert ook van die kastjes. Kastjes die je onder je tv neerzet, met een HDMI-kabel verbindt. En die HDMI-kabel die luister je vervolgens af en daarmee zend je het signaal daarna weer digitaal uit. Dat was ongeveer het idee. Dat geeft mij wel te denken, als je daar dat datacentrum binnenkomt en je ziet die kastjes daar staan, voor elke zender één kastje, denk je wel van nou, heb eens. Ik ben in ieder geval niet in het verkeerde datacentrum.
Ja. Hoeveel zenders hadden ze?
Nou ja, het komt over de hele wereld vandaan. Hè?
Daar deden ze de Nederlandse zenders. Deden ze gewoon lokaal daar. En natuurlijk in andere landen hebben ze dan een soort gelijk.
Ja, en heel veel. Vergis je niet in hoeveel zenders je gratis uit de lucht plukt met een satellietschotel. Ja. Hè? Dat zijn natuurlijk ook honderden zenders. Die 10.000 klinkt als een indrukwekkend getal. Maar je hebt het meer over, elk land heeft 30 moeilijke zenders. De rest van die zenders zijn heel makkelijk. Ja. Nou, Barend. Al die servers worden afgevoerd. Het bewijsmateriaal is verzameld. 4 verdachten aangehouden. Hoe gaat dat verder?
Nou ja, goed. Dan wordt er een dossier opgemaakt. En dat gaat naar de rechter toe. En de officier van justitie die gaat een straf proberen te krijgen voor de verdachte. En de rechter zal uitspraak moeten gaan doen.
En die rechter zegt, nou, waarschijnlijk was dit allemaal best wel in de haak. Je hebt nu een dienst offline gebracht die miljoenen verdiende. Je kunt maar beter zorgen dat je wel de juiste persoon hebt.
Volgens mij hebben ze de juiste persoon te pakken gehad, hoor.
Ik hoop voor Barend en alle collega's dat het ook echt zoden aan de dijk zit. Want we hebben destijds onze research gedaan. En je wil echt niet weten op hoeveel manieren en hoeveel plekken of echt hoeveel aanbieders er zijn van die services. En veel zullen dan inderdaad via dezelfde service lopen natuurlijk. Dus daar heb je dan een aantal mee. Maar het is een beetje whack-a-mole. Als je er één keer neerslaat, dan poppen er gelijk weer twee anderen in de lucht. Dus ja, ik ben misschien iets te cynisch ingesteld. En ik snap wel dat je het altijd moet proberen aan te pakken. Maar dit voelt voor mij niet iets als wat zeg maar de politiemacht gaat oplossen of zo. Ik denk dat je tot in de technische hoek eerder te vinden is. Dat daar iets gevonden moet worden waardoor je dit makkelijker kunt traceren of zo. Dan dat je echt op deze manier aan de slag gaat met zeg maar de politie.
En toch is dit wat je kunt doen.
Ja, nee, het is eens. En het is een succes. Een succes moet gevierd worden. Dus wat dat betreft heel leuk dat het daar vandaag hierover kan gaan. Maar ik hoop dat het op een gegeven moment wat structureler kan worden. Maar goed, wie weet dat we daar tegen die tijd op terug kunnen komen.
Zou mooi zijn. Hey, Barend, bedankt voor je tekst en uitleg. Ik denk dat wij lekker over OSINT moeten gaan praten.
Helemaal goed.
Dankjewel. Applaus voor Barend, mensen. Ja. En dan nu even een moment voor de sponsor van deze aflevering, Staatsloterij. We nemen dan wel op vanaf de Dex XL. Ik mag toch even fantaseren over wat ik zou doen met een jackpot van 8,1 miljoen euro. Ik zou namelijk een prachtig content delivery netwerk kunnen bouwen met verschillende core routers en meer dan 1200 servers die jou doen baden in de volle glorie van alleen de beste films en series waarop ik allemaal netjes de licentie heb geregeld. Maar dat is niet mijn droom. Mijn droom gaat meer over het volgende onderwerp in deze aflevering, het bestrijden van desinformatie. Ik zou namelijk een AI kunnen trainen die online helpt om alle namaakreviews op te sporen. En daarvoor krijg ik zo meteen al een paar handige tips. Maar hey, je kunt natuurlijk ook gewoon alles kopen wat we hebben verzameld in de Best Buy Guide op de Met Nerds om Tafel wiki op mnot.nl/wiki. Of zoals Jurian vorige week deed, eerst naar het tropisch eiland vliegen en daar gaan nadenken over wat je met al dat geld moet. Zelf weten. Ook jij kunt uitgebreid dromen van wat je zou doen als je ineens miljonair bent. Die jackpot staat namelijk nog steeds klaar om iemands leven op zijn kop te zetten. En wie weet ben jij dat wel. Ja, op 10 november kan het gebeuren. Maar let op, je moet natuurlijk wel 18 plus zijn om mee te doen. Speel bewust. En wil je jouw kans pakken op de volgende grote winst? Ga dan naar staatsloterij.nl en wie weet ben jij de volgende geluksvogel. Nou, inmiddels hebben wij een stoelendans gedaan en naast ons is verschenen Nico Dekens, de Dutch OSINT guy. Alle bronnenanalist met een specialisatie in OSINT, oftewel openbare bronnen. En hij gaf vandaag een talk genaamd Tackling AI and ML Generated Disinformation Using OSINT. Een hele mond vol. En je legt eigenlijk uit hoe desinformatie online wordt verspreid, ook hoe het wordt gegenereerd en vooral hoe je het soms kinderlijk eenvoudig kunt spotten. Ik was erg onder de indruk van je talk, dus complimenten daar vast voor. Ik denk, wat beter dan in vogelvlucht en in die volgorde ook door jouw presentatie te gaan.
Want lijkt me goed, ik was er niet bij.
Goed, je hebt goed nagedacht over de volgorde van het verhaal. En eigenlijk begint dat natuurlijk met de vraag, wat is desinformatie?
Ja, en dat is vaak ook de lastige, want er is, als je kijkt naar wat je ziet in het nieuws, de hele dag gaat het over desinformatie. Heel veel van die informatie is in wat ik zou noemen misinformatie. Dat is dus niet het bewust verspreiden van een stukje informatie om iemand op, zeg maar, een vals been te zetten. Desinformatie heeft puur en enkel het doel om mensen te beïnvloeden, anders te laten denken, anders te laten kijken of zelfs om actie te ondernemen. En dat is denk ik wel waar de grote knip in zit als het gaat om, als we het hebben over fake news en desinformatie.
Ja, want misinformatie is simpelweg gewoon informatie die niet klopt, omdat degene die dat opgeschreven heeft zijn huiswerk niet goed gedaan heeft.
Ja, of gewoon uit zijn verband getrokken is, bewust of onbewust. En heel vaak is dat dus onbewust. Omdat... Ja.
Dus foutieve informatie die opzettelijk wordt geplaatst.
Ja.
Waarom?
Ja, dat kan eigenlijk alle kanten op gaan. Als je het nu hebt over de huidige verkiezingen, dan kan je natuurlijk heel goed proberen mensen te laten stemmen op een partij. Of misschien wel niet te stemmen op een partij waar ze altijd op gestemd hebben. Je kan het gebruiken om een product beter te weg te zetten in de markt dan dat het werkelijk is. Door bijvoorbeeld allerlei fake reviews te genereren. Het kan echt alle kanten op. Je kan ook een concurrerend bedrijf in een kwaad daglicht zetten door misschien wel het te laten blijken in reviews van we hebben slechte werkomstandigheden, we worden slecht betaald, dat soort dingen. Dus het kan echt, het maakt eigenlijk niet uit. Je ziet ook echt in het onderzoek wat ik gedaan heb dat eigenlijk over het hele brede spectrum op het internet zijn er gewoon mensen kwaadwillende die desinformatie gebruiken. En dan met name hebben we het dan over die AI en ChatGPT-achtige modellen die gebruikt en misbruikt worden om op grote schaal semi-geautomatiseerd en volledig geautomatiseerd gewoon grote campagnes te verspreiden wereldwijd.
Mijn hoofd denkt dan meteen aan dingen als de vermeende Russische invloed in de Amerikaanse verkiezingen en dat soort dingen. Of is dat ook weer in de andere hoek?
Nee, ook. Ja, zeker. Ja. En je ziet het nu ook met onze verkiezingen dat je gewoon duidelijke narratieven ziet waarvan je, als je lang genoeg en goed genoeg kijkt, dat het woordgebruik, de zinsopbouw, het is Nederlands, maar het is net niet correct Nederlands. Als je dan goed kijkt naar het account, zie je dat ze eigenlijk 24/7, 365 online zijn. Nou ja, normale mensen houden wel eens van slapen. Dus dat soort patronen passen ook allemaal niet. En dan zie je dat ze echt een bepaald narratief proberen te pushen naar jou en mij. In de hoop dat wij anders gaan denken en daardoor andere beslissingen gaan nemen.
Ja, ik denk dat het leuk is om zo meteen dieper in te gaan op hoe we dit soort berichten kunnen herkennen. Want daar heb jij een hele mooie voorzet voor gegeven. Maar ik wil even stilstaan. Je zegt net onderzoek. Je hebt een onderzoek gedaan.
Ja.
Wat was dit voor een onderzoek?
Eigenlijk begon het omdat ik vanuit mijn OSINT vakgebied moet ik gebruik maken van zogenaamde fake accounts, een sock puppet account. Dus ik moet me ook zeg maar onder een valse hoedanigheid op het internet begeven. Want anders
sock puppet, die term heb ik vandaag heel veel gehoord. En het duurde even voordat ik het door had. Ik zat te denken aan een poppenkast. Dan.
Ja, in de wereld van OSINT is eigenlijk gewoon een fake account. Een virtuele identiteit iedereen noemt dat een sock puppet. Dat is eigenlijk in deze wereld waar ik in zit, is dat de normale gangbare term.
Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, ik ben politie, ik doe een onderzoek, ik wil in een bepaalde chatroom komen, maar liever niet met mijn voor- en achternaam die ook op mijn paspoort staat.
Ja, ik doe me gewoon anders voor als wie ik daadwerkelijk ben. Okay. En het concept was voor mij, ik wil dat doen, maar ik ben tegenwoordig maar in mijn eentje. Ik werk niet meer bij de overheid. Ik heb meer dan 500 sock puppets draaiende en ik kan ze niet meer handmatig poppeteren.
Je bent de puppet master.
Ja, dus je moet een puppet master worden. En dan ga je kijken naar dit soort taalmodellen en daarbij misschien met wat API's en Python scripts dat je zegt van nou, ik wil dat allemaal automatiseren. Dat als Pietje Puk zegt dit, dan wil ik dat mijn fake account erop reageert. Vice versa. Waarbij ik eigenlijk er dus achter kwam dat hetgene wat ik wilde bereiken, dus het automatiseren, genereerde zo nu en dan een error, een prompt error in zo'n large language model. En dat was eigenlijk wat mij triggerde om te zeggen van oké, dit is leuk, dit wil ik, maar dit is misschien wel interessanter. Want als ik hier tegenaan loop, dan hebben zeg maar de bad guys en de bad girls in deze wereld, die hebben hetzelfde idee, dus die moeten daar ook tegenaan lopen.
Wacht even, jij zegt prompt error.
Ja.
Dit is een foutmelding?
Ja. Ik moet hem even uitleggen. Als je bijvoorbeeld iets als ChatGPT of Bard, die large language models waar je tegenaan kan praten, en dan kan je wat ze noemen een prompt, en dat is eigenlijk gewoon niets meer dan een opdracht geven. Dus je stelt een vraag en hij geeft eigenlijk een antwoord terug. Zo nu en dan genereert dat een foutmelding. In 9 van de 10 keer heeft dat te maken met de terms of service. Dus dan geeft hij eigenlijk als antwoord, hey, ik mag dit niet doen. Of ik kan dit niet doen. Dit is in strijd met het beleid van ChatGPT. Maar omdat dit soort partijen dat dus geautomatiseerd doen, kijken ze dus eigenlijk niet meer naar die antwoorden die terugkomen. En die gaan dus eigenlijk automatisch worden die geplaatst op een review, op een social media. Dus mijn concept was, als ik nou alle mogelijke prompt errors kan vinden, dan kan ik daar ook op gaan monitoren en gaan zoeken in open bronnen. Mm-hmm. En dan kan je dus misschien wel hele trollcampagnes vinden of hele desinformatiecampagnes.
Ja, precies. Als er in een lijst van 100 tweets 1 keer de zin staat van, dit kan ik niet doen, dan weet je wel van, ah. Oh, okay.
Ja, hier is het aan de hand, ja. Ja, dus dat was het concept. Het lastige was dat je dan al die zogenaamde error messages moet gaan vinden. Nou ja, en dat kan je dus letterlijk doen door te vragen aan een ChatGPT, hey, wat zijn nou alle mogelijke error messages die je kan geven? Nou, dan geeft hij er in eerste instantie een stuk of 17. En omdat ik inmiddels uit ervaring weet dat ChatGPT nog wel eens een beetje apart reageert, dan zeg je, weet je zeker dat dit ze allemaal zijn? En dan zegt hij, oh nee, sorry, hier zijn er nog 5. En dan zeg je, weet je het echt zeker? En dan komen er nog 3. Dus uiteindelijk na een dag of 4, 5, gaf hij geen antwoord meer. Dus ik denk, nou, dan moet dit voorlopig zijn wat ik eruit kan halen. Daarbij probeer je natuurlijk ook wel te kijken naar wat ze zelf een documentatie hebben bij zo'n ChatGPT. En daar zie je ook wel dat ze een aantal dingen die niet mogen. Dus dat genereert ook weer inspiratie om dus misschien nog wat gerichtere vragen te stellen. En uiteindelijk heb je dan een hele lijst aan mogelijke errors. Bijvoorbeeld, ik mag geen hate speech verspreiden. Ik mag niet dingen doen die in strijd zijn met bijvoorbeeld kindermisbruik. Dat soort onderwerpen, dat krijg je eigenlijk echt letterlijk als een Engelse prompt terug. Ja, en dan moet je natuurlijk ook nog eens gaan nadenken van, oké, niet iedereen spreekt Engels op het internet. Zouden die errors ook gegenereerd kunnen worden in het Nederlands of in het Japans? Dus dan moet je dat ook allemaal weer gaan vertalen. En als je die dan weet, dan kan je eigenlijk heel gericht gaan scannen op het internet naar dat soort berichten.
Ja, het is eigenlijk wel grappig, want als je nadenkt, een large language model is eigenlijk een stuk machine learning dat is heel veel tekst gevoerd. Ja. En wat die eigenlijk doet is wat vroeger mijn toetsenbord in mijn iPhone ook al deed, proberen voorspellen wat is het volgende woord dat ik ga typen, maar dan op grote schaal. En het ding is dus eigenlijk puur bezig met wat zou een mens hebben geantwoord. Dat is wat hij diep van binnen wil.
Ja.
Voor zover je menselijke emoties toe kan dichten. En eigenlijk wat jij nu noemt zijn een soort van scheurtjes in de façade bijna.
Ja.
Een soort van het large language model druipt een beetje door de antwoorden heen.
Ja.
En voor de rest van de tijd is het dus verdomd moeilijk om te zien dat het nep is.
Nou ja, niet altijd. Want in het onderzoek van mij bleek ook, als je gewoon kijkt naar hoe het antwoord opgebouwd is in de alinea's, zie je gewoon dat daar structureel bepaalde zinsopbouw, maar ook bepaalde woorden terugkomen. Dus je hoeft niet per definitie te kijken naar zo'n foutmelding of een error message. Je kan gewoon ook letterlijk kijken naar hoe die antwoorden geformuleerd worden. En als je dat dan weer weet, kan je daar ook weer op gaan scannen. Want dus eigenlijk een heel simpel voorbeeld is dat als je ChatGPT wat vraagt, dan zegt hij heel vaak in conclusion. Dus dan sluit hij altijd af, de conclusie van alles is dit. Dus als je daar gewoon letterlijk op gaat scannen, dan zie je gewoon dat mensen complete academische research papers op die manier op het internet smijten. En dat is gewoon eigenlijk heel duidelijk als je maar weet waar je naar moet kijken. En ik denk dat als je lang genoeg met ChatGPT of iets dergelijks speelt zelf, dan ga je letterlijk die patronen zien van hoe die antwoorden gegenereerd worden en hoe de structuur daarin zit. Dus ik denk dat dat echt wel helpt. Of dat zo blijft, want ik zie ook wel dat het heel snel evolueert. Dat weet ik niet, dat kan ik niet voorspellen.
Nee. Kun je nog wat meer voorbeelden geven van zinnetjes zo uit je hoofd? Want anders heb ik er een paar opgeschreven, maar ik denk jij kent ze misschien inmiddels.
Ja, nou, de in conclusion die zie je. Je ziet heel veel dat ze dan ook wel weer een samenvattingachtige zin geven. Misschien moet je me toch even helpen, want ik.
Ja, ik vond het, er waren een paar gewoon korte zinsneden die jij hebt genoteerd. Die je zei, als je die ooit in een tweet ziet of ergens in een review van een boek,
ja,
dan kun je eigenlijk wel, en dan sijpelt het er toch gewoon doorheen dat het een large language model is. Een SNIA language model, dan is dat echt een fout. Not a recognized word, cannot provide a phrase, violates openers. Content policy.
Yeah.
Dit zijn echt voorbeelden van soort van foutmeldingen eigenlijk.
Ja,
ja. En die lekken af en toe door in de resultaten die jij ziet.
Ja, ja. Ja. Het is eigenlijk gewoon letterlijk als je je prompt, dus je vraag niet helder genoeg gesteld hebt of je bent dus, ja, je voldoet niet aan de eisen die zij stellen aan de vraagstelling, dan krijg je altijd zo'n antwoord terug. Ja. Dat maakt het eigenlijk geen rocket science meer om het dan te vinden.
Ja, daar laat ik de hele politieke kwesties eventjes omzeilen. En je bent je onderzoek eigenlijk begonnen met het plaatsen van zowel positieve als negatieve reviews.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, omdat ik dus juist niet zo politiek beladen wilde maken, om het ook luchtig te maken en behapbaar maken voor mensen die helemaal niet bezig zijn met het vakgebied. Want had ik zoiets van, ja, als ik dit kan doen, dan kan ik dat gewoon letterlijk op bijvoorbeeld een Amazon loslaten en gaan kijken van, joh, ik ga gewoon letterlijk zoeken in reviews naar dat soort prompt errors. En dan zie je dat er gewoon mensen een complete business maken van het achterlaten van fake reviews, waarbij zij boeken maken en schrijven met gebruik maken van ChatGPT, maar vervolgens zoveel reviews plaatsen zodat mensen het weer gaan kopen. Want goede reviews betekent dat je hoger in de ranking komt.
Mm-hmm.
En dat soort dingen. Dus op die manier is dat echt kinderlijk eenvoudig.
Nee, ik heb hier dus heel toevallig op de Tweakers Dev Summit heb ik hier een talk over gezien. Er was iemand die kwam op het podium met een boekje over Londen. Gewoon een highlights boekje over Londen. En die ging daar een beetje uit voorlezen. En het specifieke voorbeeld weet ik niet meer. Maar er stonden dus gewoon allerlei dingen in die helemaal niet knoppen plaatsen. Die dicht bij elkaar zouden liggen. Die in werkelijkheid 5 mijl uit elkaar liggen. Dat soort dingen. Gewoon van die kleine dingetjes. Dat je als je de stad kent, dat je weet dat het niet klopt. Maar dat hele boekje. En dat was een beetje ook zijn punt inderdaad. Met het oog op AI. Het hele boekje is gefabriceerd door een language model. Ja. En aangezien het inderdaad door de Amazon chain wordt gedeleerd. Dat is allemaal, hoe heet het ook weer? Als je het bestelt, wordt het pas gemaakt.
Build to order.
Ja, precies. Dus hij bestelt dat. Dan wordt dat boekje gemaakt. Dan wordt het automatisch zo'n systeem ingegooid en automatisch naar je voordeur gebracht. Dus daar komt op een gegeven moment geen mensen meer bij kijken, behalve dan de bezorger. Dus dat was een beetje zijn punt van het verhaal. Maar inderdaad, en hij ging dus even kijken, want er staat natuurlijk wel een naam op dat boek. En die persoon, tussen aanhalingstekens, hadden ze inderdaad ook over, weet ik veel, New Delhi en allerlei andere grote wereldsteden, had hij dus boeken geschreven. Dus die persoon is enorm goed bereisd over de hele wereld. Alleen één probleem, hij bestaat niet. Nee. Maar dat is wel, het is inderdaad heel fascinerend. Ik wist dat toen hij dat presenteerde, toen dacht ik, ja, eigenlijk best wel logisch dat mensen dit in hun voordeel gebruiken en hun geld aan verdienen. Ja. Maar tot daar wist ik dat eigenlijk niet. Maar dat is dus voor Amazon zelf, denk ik ook, echt wel een probleem. Want zij zijn dus kennelijk niet in staat om dat eruit te filteren. Of het interesseert ze gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, het enige wat ik weet van iemand die ik ken bij Amazon, dat ze in ieder geval zeiden, sinds al die large language models los zijn gelaten, is dat zij bijna een 40% toename hebben gezien van mensen die een winkeltje zijn gestart op Amazon. Wow. Dus dat geeft wel aan wat voor schaal dit is.
Ik maak me zorgen.
Ja. Ja, maar weet je, ik zie hetzelfde op bijvoorbeeld van die carrière sites als Glassdoor, waar je gewoon letterlijk ziet dat bijvoorbeeld een grote Fortune 500, ik moet het iets nuanceren, ik weet niet zeker dat zij dat zijn, maar dat zij dus de concurrent zwart maken door gewoon hele slechte reviews, zich voordoen als een werknemer of een voormalig werknemer.
Ja.
En dus ook weer op deze manier geautomatiseerd honderden reviews achterlaten, waardoor je gewoon dikke vette reputatieschade oploopt. Dus dat is, ja, het is echt overal. En de schaal is echt enorm. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit gezien op deze schaal waarop er eigenlijk gewoon misleidende informatie verspreid wordt.
Vind je dat mensen in het algemeen zich hier beter tegen zouden moeten wapenen of zich beter zouden moeten inleven of inlezen in het bestaan hiervan?
Absoluut. Ik vind ook echt dat hier in het onderwijs een grote rol ligt. Dat basisscholen, middelbare scholen zouden hier veel meer aandacht aan moeten besteden van, joh, waar moet ik nou op letten? Wat is nou fake news? Hoe tackle je dat? Hoe onderken je dat?
Ja.
En gewoon, mensen zouden veel sceptischer moeten zijn in alles wat ze op het internet aan informatie tot zich nemen en of kopen.
Nou ja, je hebt het tegenovergestelde fenomeen natuurlijk wel, dat gewoon gerenommeerde nieuwsbronnen die we allemaal heel erg zouden moeten koesteren, tegenwoordig ook afgeschilderd worden als fake news. Het is een soort oorlog geworden om elkaar zwart te maken.
Ja, maar dat gebeurt op zich nog wel gewoon voor het oog van de kijker, zeg maar.
Ja, dat is waar.
Je ziet de mensen die NOS is fake news stickers plakken. En je ziet ook de mensen die zeggen van, doe even normaal, NOS is gewoon prima. Dat zie je en daar kun je over nadenken of niet. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dit soort dingen, dus inderdaad gewoon nepboekjes of inderdaad nep reviews. Als ik op vakantie ga, ja, ik overplan echt mijn vakanties. Ik ga je garanderen dat van elk hotel en elke Airbnb waar ik slaap, ik elke review en elke waar dan ook, dat heb ik allemaal gelezen. Tot nu toe ben ik er redelijk vanuit gegaan dat dat altijd ingevuld is door mensen. En het kan dus ook zomaar zijn dat een van de hotels die ik afgeschreven heb, ja, middelmatige of slechte reviews had, die misschien wel inderdaad op deze manier door een concurrent, ja, en misschien gebeurt het nog niet op zo'n kleine schaal, maar misschien ook al wel.
Ja.
En dat is iets, het is wel een soort van beangstigend beeld, want al je informatie, alle fact-checking die je dan op die manier probeert te doen via internet, zul je toch op een bepaalde manier heel kritisch naar moeten kijken van, ja, in hoeverre is dit geloofwaardig?
Ja, sterker nog, ik durf wel te verdedigen dat het nog steeds door mensen wordt gedaan, alleen op grotere schaal en wat makkelijker. En daar hebben we nu de mazzel dat dus doordat die large language models nog niet perfect zijn, er her en der hints verstopt zitten in de tekst, ja, die mensen als Nico dan weer kunnen analyseren. Maar ja, goed, we gaan natuurlijk nog meemaken dat dat niveau zo hoog wordt dat we die hints ook niet meer, ja, kunnen krijgen. En dit vind ik dus nogal grappig. Jij zegt, ik heb elke review gelezen, maar straks ga je naar een Airbnb om daar te slapen. En die heeft 2700 reviews. Bijna allemaal positief, een paar negatieve voor de sfeer. Ja, ja, gaan ze lezen, ja, dan.
Worden heel veel wc-breaks voor mij dan. ja. Voordat ik daar doorheen ben.
Ja, en laat staan met fake audio en fake video. Dan kan je natuurlijk ook gewoon letterlijk op YouTube de reviewtjes zien. Waarbij je echt denkt van, hé, maar dit is echt iemand die, ja, die daar is geweest, of is geweest. Daar, ja, die loopt daar.
Maar laten we het even op de spits drijven, Jur. Jij wil naar zo'n hotel of je denkt, ik wil een boek kopen. En je ziet een heleboel reviews. Jij denkt, nou, zeker de helft van wat ik hier lees is nep. Maar dan ga je er niet heen? Ga je het boek niet kopen? Wat moet je nu?
Ja, dat is een goede vraag. Want kijk, als je het heel cynisch wil zien, dan zou je dus moeten zeggen van, oké, de kans dat het nep is, is aanwezig. Dus ik ga ervan uit dat jij zegt de helft. Alles, de helft is nep. Maar ja, dat moet ik dan ook bij elke andere vergelijkbare hotel waar ik ook over nadenk, moet ik dus eigenlijk hetzelfde doen. Dus per saldo verandert er dan niet echt iets in mijn afweging. Tenzij, ja, ik inderdaad, want het is wel eens gebeurd hoor, dat ik op een website kom, een webwinkel of wat dan ook, en er staan dan vaak wel wat van die reacties van mensen. En dan ik zit te lezen en ik denk,
nah.
En vaak denk ik inderdaad, dat heeft gewoon een of andere stagiair lopen uittikken en op de website zitten. Maar inderdaad, inmiddels een logischere verklaring is, dat hebben ze gewoon met een language model in elkaar gezet. Maar ik denk vooral dat dit een reminder is. Dat je, wat je ook doet, waar je ook informatie over aan het inwinnen bent, dat je er met een kritisch oog naar moet kijken. En je ervan bewust moet zijn dat wat jij aanneemt als een eerstehands verklaring van een mens, ja, dat ook iets anders zou kunnen zijn.
Ik maak me bijna meer zorgen over het tegenovergestelde. Je wil ergens iets kopen, je ziet een heleboel slechte reviews en je denkt, nou, hier kan ik maar beter met een grote boog omheen. Zou best kunnen zijn dat dat wel het beste product was voor je.
Zou zomaar kunnen, ja. Ja. Ja.
Ik moet nu wel zeggen, je hebt soms van die lachwekkende reacties in taal die je bijna niet meer Nederlands kan noemen, met per woord een spelfout.
Ja. Mm-hmm.
Die zijn nu waardevol. Want dat, je weet 100% zeker dat geen language model was.
Nou,
dus dat zijn nu de echte. Daar moeten we...
Ik ben bang dat Nico hier een mooie anekdote, ja, over heeft.
Nou ja, in mijn onderzoek dacht ik dus van, nou, laat ik zelf eens fake reviews gaan genereren. Dus ik heb gewoon een willekeurige gaming headset van Amazon gepakt. En ik heb ChatGPT gevraagd, ik wil dat je je voordoet als een 11 tot 15-jarige jongen die heel enthousiast is over deze koptelefoon. Ja. En één slechte beoordeling en daarbij een taalspelfout erin doen. Nou ja.
Ja, je zei noem ook wat negatieve aspecten.
Ja, noem ook wat negatieve aspecten en doe er een spelfout in. Nou ja, hij geeft een heel mooi review. Zag er echt uit. Nou, je hebt het gezien, zeer betrouwbaar uit. Maar toen zat ik dat eens na te lezen. Ik denk, waar is de spelfout nou? Dus ik vraag hem, joh, welke spelfout heb je nou gemaakt? En in dit geval was het woord noises, wat hij zei, of ChatGPT, ik vind dat zo dom om daar hij of zij over te zeggen, maar
het
dingest zei, ik heb er noses van gemaakt in plaats van noises. En ik zat, nou, ik zei, nee, dus ik zeg letterlijk, dat is niet waar. En dan zegt hij, oh sorry, mijn fout, het zal niet meer voorkomen.
Ja.
En dat gebeurt keer op keer.
Hij heeft al een typfout gemaakt, maar in de typfout een typfout gemaakt.
Ja, het is heel bijzonder wat dat betreft, ja.
Ja, en dat is iets wat je, vond ik heel erg mooi, op onze harten hebt gedrukt, dat je nooit blind uit kunt gaan van het resultaat. Je kunt het altijd als een springplank gebruiken. En als, ja, je heel veel tekst nodig hebt in korte tijd, dan is het goud waard. Ja. Maar op het moment dat het echt in één keer moet kloppen, je kunt er niet van op aan.
Nee, nee, ik kan echt zeggen, in alle experimenten die ik ermee gedaan heb, dat bijna 50% van alle antwoorden die je krijgt, bevatten wel iets wat gewoon niet accuraat is.
Ja. Laten we even een stap verder gaan, want we hebben het gehad over zinnetjes die doorlekken. Maar er is ook zoiets als prompt engineering, eigenlijk het soort reverse engineeren van een prompt dat iemand heeft gegeven. Je hebt ook wat tips meegenomen om uit een tekst te herkennen wat het prompt moet zijn geweest. Wat ook een soort hint kan zijn, dan weet je nog niet, dan heb je nog niet onomstotelijk bewezen. Dit is geschreven door een large language model, maar dan heb je wel wat hints. Kun je daar wat over vertellen?
Bedoel je dan het gedeelte waar ik het over had, dat ik mijn superprompt liet zien?
Ja.
Oké. Mijn concept was, ik kwam tot de conclusie dat ik niet zo goed was in het maken van prompts als dat ik dacht. Dus mijn concept was, laat ik nou ChatGPT eens vragen of ik heb een prompt. Denk eens met me mee, ChatGPT, hoe je deze beter kan maken. Geef daarbij altijd een aantal suggesties wat ik had kunnen verbeteren. En stel minimaal 3 vragen die ik moet beantwoorden om vervolgens die prompt nog beter te maken. Dat doe je dan, herhaal je iedere keer. En elke keer als je dan een nieuwe prompt gegenereerd hebt, dan wil ik dat je die een score geeft van hoe goed die is tussen de 0 en 10. En op het moment dat we dus zeg maar een score van 8 krijgen, dan wil ik dat je me gaat vragen, wil je deze prompt ook daadwerkelijk draaien? Dus eigenlijk heb je gewoon een iteratief proces waarbij je steeds je eigen prompt kan verbeteren en verbeteren. En ja, dat werkt prima. Vandaag zei ik letterlijk, nou, je hebt hier die challenge, die capture the flag. En ik denk, nou, laten we eens kijken van hoe tackle ik een capture the flag. Dus ik vraag gewoon, mijn eerste vraag is, ik ga meedoen in een capture the flag voor OSINT. Wat moet ik doen? En dan komt hij eerst met een prompt. Nou, die had een score van 4, was ook echt slecht. En dan vraagt hij letterlijk, ja, maar wat is dan het specifieke onderwerp? Nou, ik wil kijken naar geolocatie zoeken. Of ik wil zoeken op social media. Dus geef ik extra suggesties. En dan komt er weer een verbeterde prompt. En elke keer verbetert hij zich een klein stapje. Waardoor je uiteindelijk dus een soort van superprompt krijgt door een prompt te maken.
Ja, best wel meta.
Een beetje wel, ja.
Ja. Ja. En je hebt ook wat verteld over teksten die uiteindelijk elementen bevatten waarvan jij denkt, hey, dit is nog wel eens een hint dat hier een bepaald prompt is gebruikt. Een voorbeeld is, je had een boekreview en dan was er een zin, one of the standout features of the book, bla 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 bla.
Ja.
Waaruit jij zegt, nou moet je opletten, dit kan natuurlijk een mens zijn.
Ja.
Dat is evident, zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat er in de prompt stond, noem wat positieve eigenschappen van het boek. En dat dan in de tekst staat, een van de fantastische eigenschappen van het boek is bla bla bla.
Ja.
Dit kan een hint zijn dat dit voortkomt uit zo'n prompt. Een andere is de bla 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 naam van het boek is een excellent resource voor this and this and that. En het bevat colorful illustrations. Kleurrijke illustraties. Dat woord,
ja,
heel veel mensen gebruiken dat niet.
Nee.
Nee,
en dat zie je dat je ziet best wel veel, ik noem het altijd maar een beetje academisch-achtig taalgebruik terugkomen uit die large language models. En dan kom je ook weer terug op die alinea en zinsopbouw en structuur die gewoon eigenlijk glashelder is als je daar eenmaal naar gaat kijken. En de manier hoe ik daarachter kwam was gewoon letterlijk, ik vind zo'n review waarvan ik in ieder geval vast kan stellen, er zit een fout in. Laat ik nou zelf eens voor hetzelfde boek ook een review gaan genereren. En dan vraag ik eigenlijk gewoon van, joh, maak wat positiefs. Dus ik kijk eigenlijk gewoon naar die review. En dan zie je gewoon, als je dat dan gewoon naast elkaar legt, dan zie je gewoon eigenlijk één op één precies hetzelfde gebeuren. Mijn review was denk ik voor 85% hetzelfde als wat diegene had gedaan.
Ja. En je had ook wat tips om zelf goede nep tekst te doen. Eén daarvan was inderdaad vragen om wat typfouten te maken. Check of die ook echt doet wat je vraagt. Dus je moet de tekst uiteindelijk zelf wel helemaal lezen.
Ja.
Aan de andere kant denk ik, ja, volgens mij, als je maar genoeg van dit soort tekst genereert, degene die het moet checken is altijd meer tijd kwijt dan jij. Als je het internet maar overspoelt met desinformatie, uiteindelijk win je die race toch altijd.
Ja, ja, dat is denk ik ook het grote probleem nu. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat je net had met de discussie over IPTV. Dat je zegt van, joh, hoe gaan we dit nou stoppen? Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je als een overheid bijvoorbeeld, maar ik nu als privaat onderzoeker, dat je wel af en toe ook signalen afgeeft van, ja, maar we zien jullie wel. We weten wat jullie doen.
Ja,
je bent niet onvindbaar. Dus als we er werk van willen maken, dan kunnen we je wel vinden. Dat moet ook gewoon die afschrikkende en stoppende werking hebben. En ik denk dat ook wel echt belangrijk is. Dat is er nu en dan mensen gewoon echt laten zien van, ja, er zijn gewoon misstanden en jullie moeten daar allemaal van weten. En zo kan je, als ik het kan onderzoeken, kan jij het ook.
Ja. En tips om het te herkennen? Slim googlen?
Ja. Ja, slim googlen. Ja, je kan, als je dus een prompt error hebt, dan kan je gewoon letterlijk een booleaanse zoekoperator gebruiken. Zeg, ik wil alleen deze bron met deze prompt error. Dus ik wil alleen maar kijken op LinkedIn of ik wil alleen maar kijken op Marktplaats.
Site dubbele punt.
Site dubbele punt.
.com.
Ja.
En dan zoeken op zo'n standaard fout zinnetje en je vindt al gelijk duizenden tweets.
Ja, ja, dat is, dan gaat echt de sky is the limit. Vanaf dat moment dan is je weekend verloren. Dan ga je in rabbit holes en dan heb je...
Ja. Zouden we niet een browser plugin moeten maken die vervolgens al die accounts die dat soort zinnetjes wel eens hebben geroepen op een blacklist zet of zo?
Nou ja, ik weet dat de grote techbedrijven dat proberen te doen. Ik weet dat een X en ik weet dat een Instagram daar wel actief op scannen. Dus het is meer dan notice en takedown-achtige concepten. Maar ja, je ziet met dezelfde snelheid komen ze eigenlijk weer terug. Dus dan kom je ook weer... Het is echt dweilen met de kraan open.
Ik kan me ook wel voorstellen dat ik zo nu en dan een tweet zou laten schrijven door ChatGPT. Sterker nog, ik geef het bij deze toe. Ik doe dat wel eens. Zeker als ik een podcast te promoten heb of zo. Dan zeg ik van, joh, geef mij eens een paar voorbeelden van een tweet die ik zou kunnen schrijven. Ik herschrijf ze altijd wel. Maar de basis is heel erg ChatGPT soms.
Ja. Ja, het is ook logisch. Ik bedoel, ik gebruik het in die zin ook. Ik bedoel, soms heb je wel een idee, maar heb je gewoon net niet voldoende tijd of inspiratie om er een heel A4'tje tekst uit te halen. En ze duwen je gewoon in de goede richting. En je herschrijft het, zodat het echt persoonlijker wordt en echt uit jouw koker komt. Maar die inspiratie, die werkt prima daarmee. Het is echt niet alleen maar slecht. Nee. Zelfs als ik een helpdesk zou zijn, ik zou het ook inzetten. Als iemand gewoon mijn berichtje op Twitter stuurt en ik ben van een bedrijf X en noem even wat, mijn internetverbinding werkt niet. Dan kan je natuurlijk ook op die manier gewoon een prima chatbot bouwen.
Maar op zich zijn die bots niet het probleem in die zin. Want een bot aan zich die zeg maar die desinformatie verspreidt, doet niks. Je moet eigenlijk net, het is net als follow the money, maar dan follow the data. Je moet eigenlijk kijken wie zijn nou de personen die die data in hun voordeel gebruiken. En die dus ook niet... Kijk, als het nou iemand is van, hey jongens, ik heb dit, en ik retweet, whatever. En iemand reageert erop, zegt, joh, ik heb even gekeken, maar dit is gewoon een fake prank, want dit net. Als diegene reageert, oh jezus, helemaal niet gezien, ik haal de retweet weg. Niks aan het handje. Maar je hebt natuurlijk zat mensen die dat dan negeren. En die het voor. En dan, dat vind ik veel interessanter. Wie zijn nou inderdaad de mensen die desinformatie proberen te gebruiken? Want dat zijn echt gevaarlijk. Dus eigenlijk, maar dat vind ik echt de gevaarlijke mensen. Ja. Die dus de lak aan hebben als je ze eigenlijk kalt op de onzin.
Ja. Ja, 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 weet je, en dat heeft natuurlijk altijd weer te maken met het verdienmodel wat ze hebben.
Ja,
het is, ja. En heel veel toch wel ook wel de statelijke actoren, zoals je dat dan noemt. Die hebben gewoon andere belangen. Die hebben globale belangen om het gaat om polarisatie en dergelijke. Dus ja.
Moet ik dan denken aan Rusland die zich bemoeit met verkiezingen?
Ja, onder andere Rusland, China. Dat zijn echt partijen die dit op grote schaal inzetten. En automatiseren, ja, absoluut.
Zie jij dat terug?
Ja, ja, zie ik veel terug.
Hoe dan?
Nou, je ziet bijvoorbeeld in de huidige verkiezingen, zoals ik dat monitor. Ik monitor dan zeg maar alle politici die op de kieslijst staan en de partijnamen. En als je dan ziet hoe bepaalde narratieven continu afgevuurd worden op bepaalde mensen die het hebben over de verkiezingen. Waarbij je gewoon echt ziet dat ze geprobeerd wordt om ze te beïnvloeden. Of...
Kun je daar een concreet voorbeeld van geven hoe dat er dan een beetje hoe dat dan gaat?
Ja, een voorbeeld is als je bijvoorbeeld ik noem even wat, een primetime nieuws debat hebt gehad. En dan gaan mensen het erover hebben. Waarop er zeer waarschijnlijk dan algoritmes lopen die scannen op een bepaald woord. En dan zodra iemand bijvoorbeeld op Twitter of op Instagram wat zegt, dan zie je eigenlijk dat er instant replies komen die proberen bijvoorbeeld zo'n punt te weerleggen. Of te zeggen van, hey, heb je deze bron al eens bekeken? Want hier staat interessante informatie die jij wil weten. Dus op die manier proberen ze mensen eigenlijk gewoon, ja, ik noem het altijd maar speldenprikjes uit te delen, heel subtiel.
Te nudgen.
Ja. Ja. Van joh, je moet even daar kijken. Of je moet even hierop letten. Dat soort dingen. En op die manier zie je heel subtiel dat mensen toch gemanipuleerd en beïnvloed worden.
Ja, want als het statelijke actoren zijn, dan kun je ervan uitgaan dat een bepaald land ergens anders in de wereld wil beïnvloeden. Nou, we weten inmiddels uit de geschiedenisboeken dat in de geschiedenis helaas weinig landen met schone handen op de wereld zijn. Maar het kan nu over landsgrenzen heen. Ik denk ook dat je daarmee kan zien dat welke talen daarvoor gebruikt worden.
Ja.
Zie je daar verschil?
Ja, en dat wordt dus steeds lastiger. Want als je dat zeg maar voor het tijdperk van AI en ChatGPT-modellen, dan zag je echt daadwerkelijk bijvoorbeeld als Aziatische actoren dit deden, dat zij vertaalden dan met online vertaalmachines. Nou, als je die vaak genoeg gebruikt, dan zie je dat gewoon vaak heel crappy vertalingen zijn. Of verkeerd Nederlands. Dus toen was dat makkelijk. Maar dat is nu veel lastiger. De manier hoe ik dat nu onderken 9 van de 10 keer is dat ze posten op tijden dat wij normaal gesproken slapen. Dus dan zie je gewoon dat ze zich nog niet hebben aangepast aan de tijdzone en dat soort dingen. Of dat ze heel specifiek alleen maar één narratief, wat alleen maar gunstig is voor bijvoorbeeld Rusland of alleen maar gunstig is voor China, proberen te verspreiden. Dan is de vraag natuurlijk nog, zit zo'n overheid erachter of zitten daar gewoon mensen die de overheid supporten achter? Dat is natuurlijk ook altijd weer een beetje een De moeilijkheidsgraad zit vaak daarin, in het onderkennen wie zit er nou echt precies achter. Je kan wel zeggen, joh, dit is het narratief. Dit is zeer waarschijnlijk het land of het belang wat erachter zit. Maar om nou heel precies te zeggen, het is Pietje Puk, dat is echt heel moeilijk.
Maar zie je bijvoorbeeld net zoveel desinformatieachtige tweets die in de Russische taal zijn geschreven als in de Amerikaanse taal?
In het Russisch minder. Ik heb het in het Chinees met name wel meer gezien. In het Russisch gek genoeg veel minder dan ik had verwacht aanvankelijk. In het Engels is het echt all over the place. Dat is geen houden aan. In het Nederlands zie ik het sinds het hele verkiezingsdebat is, zie ik dat echt wel pieken. Ja, ja. En je ziet het in het Frans ook redelijk veel. En ik denk dat dat ook te maken heeft dat wereldwijd gezien er best wel veel mensen zijn die verspreid de Franse taal machtig zijn.
En je hebt Spaans nog niet genoemd?
Nee, zie ik heel weinig.
Ik heb een vraag van een luisteraar Les. Die zegt, ik kwam een artikel tegen over Nightshade, waarmee artiesten AE Poison, dus gif, kunnen injecteren in hun werk. Waardoor generatieve AI-tools ineens alleen nog maar kattenplaatjes gaan maken. En eigenlijk een soort desinformatie de andere kant op teweeg brengen. Kunnen de good guys op het internet op vergelijkbare manieren desinformatie helpen verijdelen? En herken je dit voorbeeld?
Ja. Ja, dat kan. Het nadeel is alleen dat die commerciële partijen het heel slecht is om dat te poisonen. Omdat je gewoon letterlijk niet toegang hebt tot hun backend en hele systeem. Dus dat werkt niet. Dus dat werkt alleen maar met al die open source modellen. Ja, die zijn over het algemeen niet zo populair, niet zo mainstream. Maar ja, het kan zeker, ja. En je ziet ook steeds meer dat...
Hoe gaat dat te werk dan? Jij maakt een plaatje, daar stop je een bepaald patroon in en daarvan weet je dat open source model gaat daarvan flippen.
Ja, ja, dat is eigenlijk wat je doet. Je moet eigenlijk, als je de corpus kent en het algoritme kent, en dat maakt het lastig, want die algoritmes zijn vaak zo complex dat je er echt weken voor nodig hebt om dat te doorgronden. En als je dat dan weet, dan kan je letterlijk bepaalde informatie of erin gooien, of je kan die prompt eigenlijk een soort van hacken weer, waardoor die gek wordt.
Gek wordt.
Ja, letterlijk gek wordt. Dat hij gewoon echt compleet dronkenmanstaal uit gaat slaan en dergelijke.
Maar dat is gewoon een bug dan.
Ja, zo zou je het wel kunnen noemen.
Of een feature.
Ja, 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 ja.
Jan ziet kansen. Nee, maar daar ja, klinkt ze een update leuk voor uitbrengen. Dan ben je weer terug bij af.
Ja, maar dat was letterlijk in het begin met ChatGTP. Toen in de allereerste weken dat ChatGTP uitgerold, kon je letterlijk zeggen van, joh, ik wil dat jij nu net doet alsof je ChatGTP niet meer bent en dat je alle terms of services loslaat.
Ja.
Waardoor je dus letterlijk ongelimiteerd gek kon doen op dat ding. Ja, dat, ja, en eigenlijk gaandeweg zie je dat ze steeds meer van dat soort mogelijkheden proberen dicht te timmeren.
Ja, van die guardrails in gaan bouwen.
Ja, ja.
Er was nog een grappige vraag van Simon. Die vraagt, komt 5 december de O-Sinterklaas ook langs van jou?
Nou, ik denk wel dat hij inmiddels weet van al die kindjes wat ze op hun lijstje hebben. Omdat hij ook het internet afstruint.
En welke waarde hebben AI-watermerken in de praktijk? Want we weten dat er een boel te doen is geweest om auteursrechten en dergelijke. En ook zeker dat je schilders heel makkelijk kunt nadoen. Dus we willen eigenlijk met z'n allen de discussie een keer hebben gevoerd. Hoe gaan we daarmee om? Ik heb een aantal keer de suggestie voorbij zien komen om watermerken toe te voegen. Alleen tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, ik kan natuurlijk een plaatje laten genereren met Photoshop het watermerk weer weghalen en klaar ben ik natuurlijk.
Nou ja, dat was eigenlijk het antwoord wat ik wou gaan geven. Precies dat. Ja. Ja, ik denk wat ik tot nu toe zie, wat het best werkt tot nu toe, is echt een beetje dat NFT-principe. Dat je een blockchain-achtig iets hebt waarbij je altijd kan zeggen, joh, dit is het originele bron waar het ontstaan is. Watermerken op digitale dingen zijn zo makkelijk weer te scrubben of aan te passen. Dat, ik zie dat niet werken. Echt niet. Ik zou niet weten, en ook als ik kijk in het netwerk van mensen met wie ik omga, die zeggen allemaal, ja, leuk bedacht, maar het is niet schaalbaar, gaat niet werken, is te makkelijk te tackelen.
Nou, ik heb het voorbeeld van de rol van blockchain bij bewijsbaarheid wel vaker gehoord. Het is natuurlijk alleen gewoon onwijs lastig. Zelfs voor ingewijden is het al lastig om een voorstelling te maken van hoe dat dan in de praktijk moet gaan werken. Laat staan dat je dat op een gegeven moment de mainstream moet gaan uitleggen en dat ook nog moet gaan uitrollen. Dus dat... Ja, hier zijn nog wel wat gevechten te winnen, denk ik.
Ja, en het is een vorm van zelfregulering in zekere zin. Want je moet verplicht in die blockchain gaan opslaan wat je maakt. Wel, open AI die denkt, we maken ChatGPT, alles wat eruit komt rollen is van ons. Dan gaan wij niet in een blockchain zetten. Dus
ja.
Als alle grote jongens niet meedoen, dan heb je er niks aan.
Nee, ja, ja, en dat is denk ik waarom het zo belangrijk is dat er iets meer beleid komt rond, globaal gezien, rond al deze nieuwe modellen. Er moeten gewoon echt wat regels, wat spelregels en beperkingen komen. Want het is gewoon, het gaat te hard en het gaat te snel fout.
Ja. Ja.
Ik had nog een vraag van Alex Schoonkind. Die vraagt, hoe is Nico op de M-slack gekomen en waarom was hij als kind al geïnteresseerd in misdaad?
Ja, nou ja. Alex en ik, wij kennen elkaar al heel lang.
Ik vermoed al zoiets hoe persoonlijk deze vraag was.
Ja. Nee, het is gekomen. Ik ben opgegroeid in Alkmaar in een buurt die wat je best een achterstandswijk kan noemen. Met Alex op de basketbalpleintjes zagen wij gewoon heel veel dingen gebeuren om ons heen. En dat heeft mij gewoon getriggerd in van joh, daar wil en kan ik wat mee. En ik ben van nature altijd iemand geweest die houdt van puzzels oplossen. Dus zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. En met name als je, toen ik nog bij de politie werkte, als je bijvoorbeeld keek naar criminele jeugdgroepen die op grote schaal echt criminele activiteiten, dat ik dacht van ja, dat is leuk dat je daar als wijkagent naartoe gaat en een praatje gaat maken. Maar dan vertellen ze je alleen maar wat je wil weten. Als je dat nou gaat combineren met zoekslagen op het internet, dan zie je ineens dat die hele dynamiek van zo'n groep verandert. Waar de wijkagent zegt van hey, dat is de main dealer, zie je ineens dat dat gewoon een of ander stom loopjongetje is. En dan zie je op internet zie je zeg maar dan wie echt aan de touwtjes trekt. Dus zo is dat een beetje. Het is eigenlijk een beetje gekomen doordat ik in een beetje foute buurt ben opgegroeid.
Ja. Dat is zeg maar de typische origin story van iemand die in een foute buurt opgroeit. Is juist dat hij de andere kant op gaat natuurlijk.
Ja, het had zomaar fijn de andere kant op kunnen
gaan. Zoals Alex.
Ja. Volledig ontspoord. Nee. Ja, nee, het is ja. En het grappige is dat ik zou nooit bij de politie gaan werken, want ik wilde eigenlijk kunstenaar worden. Of muzikant. En ik zou naar het Grafisch Lyceum gaan. Maar ik had niet goed opgelet. Dus ik had eigenlijk een hele stomme fout gemaakt. En daardoor moest ik een jaar overbruggen. En toen zei mijn tante, ze zoeken parkeercontroleurs bij de politie in Alkmaar.
Bingo.
En ik was 18. En het betaalde goed. Ik denk, waarom niet?
Dus jij ging meteen die topcriminelen met parkeerboetes te lijf.
Nou ja, en toen kwam je dus bij de politie binnen. En toen kwam ik al heel gauw erachter. Er zijn hier analisten die hele toffe dingen doen. Ja, dit is wat ik wel wil doen, ja.
Ja, nee, je zegt net puzzels oplossen. En bij Tweakers hebben we natuurlijk jaren de Cybercrime Challenge gedaan. En dat is eigenlijk wat het is. Je zoekt naar mensen die heel erg goed puzzels kunnen oplossen. En daar, ja,
precies.
Ja, daar heeft de politie al iets aan. Het is heel anders dan als kind te groeien. Natuurlijk zijn natuurlijk zat kinderen die wat wil je laten worden? Ik wil politieagent worden. Ja, ik betwijfel toch dat ze dan het beeld voor zich zien als een soort van meester puzzeloplosser.
Dat denk ik ook niet. Zijn er eigenlijk in de zaal mensen die nog een vraag hebben die ze aan Nico zouden willen stellen? Dan zou ik wel een vingertje in de lucht willen. Maar het blijft tot nu toe.
En die hebben waarschijnlijk allemaal de talk ook al gezien. Anders.
Ja, dat is een beetje jammer.
Nou, ik heb nog een vraag. Dit is een vraag die eigenlijk, vooral als iemand zich in de zaalgroep voelt om je ook antwoord op te geven, dan mag dat. Ik sta in eerste instantie even aan Nico. Een van de meest populaire dingen in podcasts, maar ook bijvoorbeeld in series, is true crime. En daar worden natuurlijk criminelen vaak op een soort van romantische wijze neergezet. Hè? Als je bijvoorbeeld denkt aan de podcast over Ridouan Taghi, dat soort dingen. Dan is dat toch een soort een haast mythisch persoon. Er wordt heel veel aandacht ook besteed aan hoe zo'n netwerk in elkaar zit. En dat het een topmanager moet zijn om dat allemaal te. En zo gaat dat eigenlijk overal wereldwijd. Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe kijk je daarnaar als staande aan de andere kant van dat verhaal? Ik kan me namelijk ook wel voorstellen dat het bijna frustrerend is om zo'n bepaalde heldenvering te zien, terwijl je aan de andere kant natuurlijk zo goed weet wat het allemaal teweeg brengt en wat het met zich meebrengt.
Nou, goeie vraag. Ja, ik kijk er echt heel klinisch naar. Voor mij, ik kijk gewoon letterlijk naar een bedrijfsstructuur en organisatiestructuur, want dat zijn criminele samenwerkingsverbanden 9 van de 10 keer. En ja, mensen als Taghi zijn gewoon eigenlijk gewoon hele slimme zakenmensen. En ik snap ook wel dat in dat opzicht mensen dat verheerlijken. Want het is natuurlijk heel makkelijk heel snel geld binnenhalen. Ja. Maar ja, ik denk hierbij altijd, ja, als jij en ik een grote fout maken, het ergste wat ons kan gebeuren is dat we ontslagen worden. En in dat soort werelden word je vrij definitief ontslagen uit je functie. En dat is natuurlijk waar mensen over het algemeen niet zo over nadenken als ze zich daarmee in gaan laten.
Ja.
Er is ook wel een soort gekke paradox, vind ik. En op een gegeven moment was Steve Jobs overleden en dan had je die biografie over hem. En dan was hij de man die de iPhone groot had gemaakt en eigenlijk een visionair. En tegelijkertijd ook wel een ontzettende klootzak. Een van de rijkere mensen op aarde. En hij werd best wel vereerd in die periode. En nu kreeg je natuurlijk een poosje geleden dat een ander bedrijf dat eigenlijk een succesverhaal zou moeten zijn en het ook heel ver geschopt heeft en miljarden heeft verdiend. Bedrijf als Moderna en Pfizer, dan wordt gezegd, oh, maar wacht even, dat is onethisch, want die maken winst over de rug van een pandemie. Ja. En dan is het wel legaal, maar toch een beetje omstreden. Terwijl ik denk, nou, wees blij dat we een ziekte op kunnen lossen. En ja, als je daar risico mee neemt en rijk mee wordt. Ik heb er een wat genuanceerdere mening over. Maar dit is eigenlijk hetzelfde. Je schopt het heel ver op een creatieve manier. Je betekent veel voor, ja, bepaalde figuren hebben er baat bij, want anders zou je die criminaliteit niet plegen. En ja, het stukje bewondering of in ieder geval automatisch iets heel interessant vinden zit er natuurlijk gewoon nog steeds bij. En ja, er zijn natuurlijk alternatieve tijdlijnen te verzinnen waarin het helemaal niet illegaal was geweest. Ja. Sterker nog, sommige dingen mogen elders in de wereld wel.
Ja. Ja, en ik denk ook dat in dit geval de journalistiek hier ook wel een grote rol in speelt in dit soort mensen een soort van heldenstatus geven. Ik denk echt dat de journalistiek soms te vaak mensen, zware criminelen neerzetten als soort van halfgoden waar mensen tegenop kijken en waar we met z'n allen bang voor moeten.
Ja, daar ben ik het in die zin mee eens. En kijk, dat is de kip-ei-verhaal, want ze maken die content en die content wordt gevreed als zo te koop. Ja, het zijn de populairste podcasts die er zijn zo ongeveer. En dat geldt voor allemaal. Hè? De Willem-podcast. Nou ja, ja. Ze hebben allemaal, elke krant heeft zijn eigen misdaadpodcast ook nog zijn series over gemaakt. Dus ja, het is heel lastig. Aan de ene kant weten we dat mensen, hè, de media weten mensen. En kijk, aan de andere kant weet eigenlijk iedereen ook wel van, ja, dit zijn nou net niet de mensen die je op die manier moet neerzetten. Ja, ik vind het
een
hele lastige.
Nee, ik vind het een heel makkelijke. Dit is echt een gevalletje, vind ik, vraag en aanbod. We hebben deze week de podcast awards weer uitgereikt zien worden. Er waren er 5 genomineerd in de categorie True Crime. Dit is gewoon een categorie.
Ja, ja.
En die staan alle 5 stevast in de top 40 best beluisterde podcasts. Build it and they will come in dit geval. Het is echt, mensen raken niet uitgefroten over true crime. Het is een soort mythische...
Het is overal. Je hebt ook meerdere documentaires bijvoorbeeld over bijvoorbeeld de maffia in New York, hè, de 5 families. En er zijn een aantal ex-mafiosi die hebben dan in de gevangenis gezeten, hebben hun tijd gedaan en die zijn daarna gewoon hun verhaal gaan vertellen.
Hebben hun tijd gedaan, dat is mooi.
Ja, dat is een beetje anglicistisch inderdaad. Maar die zijn boeken gaan uitbrengen, die worden nu bij elke documentaire erbij om te vertellen hoe dat dan allemaal in zijn werk ging. Die mensen zijn nu een soort van celebrity. Ja. En nou, ik weet niet of ze echt rijk zijn, maar ja, op een bepaalde manier rijk, doordat ze gewoon een slaatje slaan uit hun eigen vlees.
Heel slim.
En dan zit ik dat altijd te kijken.
Ja, je hebt je straf al gehad.
We hebben ze straf gehad, maar kun je ooit genoeg straf hebben als je inderdaad meerdere kruisjes op je naam hebt, om het zo maar even te zeggen. Ik kijk er wel dubbel naar.
Heb je kan je afvragen of bij een college tour in Willem Holleder überhaupt moet zitten.
Dat is ook een goed voorbeeld. Ik heb dat gesprek toen gekeken en ik vond dat hele gesprek ook moeizaam of zo. Ik denk ook dat toen ze daarmee bezig waren, dat ze zelf bij de productie daar ook wel hebben gedacht van, ik weet niet zeker of dit een heel goed idee was. Maar
het zal een van de beter bekeken afleveringen.
Ja, nee, dat absoluut. Met reden. Want ik heb hem wel gekeken en heel veel college tours ook niet. Dus.
Heeft iemand in de zaal hier nog een verfrissende mening over? Ik zie, heb je de microfoon in handen? Ga je gang.
Ja, dus twee dingen wat we bij de politie zeggen, sla ik even op aan. 1 is het romantiserende beeld. En je moet je voorstellen dat als je een opsporingsonderzoek draait, zeker de echt zware opsporingsonderzoeken, je gaat de privacy van zo'n verdachte heel erg schenden. Hè? Mm. Daar zitten allemaal waarborgen aan. Dat is allemaal, gaat er langs rechters.
Noodzakelijk kwaad.
Noodzakelijk kwaad. Maar je leert zo iemand ook kennen. Dus je leert de gekke dingen die ze doen, de dingen dat ze vreemd gaan, al die kleine dingen die leer je kennen. Dat romantiserende beeld, dat ik denk dat je vrij veel rechercheurs kan vragen van, hey, wat voor een persoon is dat? En komt meestal niet het meest positieve uit.
Het zijn gewoon mensen.
Het zijn gewoon mensen. Ja. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik kom niet vaak de heel erg leuke, hoogintelligente mensen tegen. Het andere ding waar je ook over had, van jij, je hebt wel in dat opsporingsonderzoek over had, van de Field. Daar zit een stukje van, ze hebben een stuk techniek neergezet. Prachtig. Heb je ook wel respect voor, klopt ook. Mm-hmm. Als iemand die heel veel met techniek heeft gewerkt en ook netwerk heeft ontmanteld. Ja, hoe het werkt en wat je van buiten ziet, ziet er vaak mooi uit. Als je echt dieper gaat kijken, dit zijn nooit de mensen die geen wat we noemen technical debt hebben. Dit zijn databases waar je naar kijkt en dan ben je een week bezig en dan denk je, hier klopt echt helemaal niks van. Hoe kan dit werken? De rotzooi die je tegenkomt, echt heel groot. We noemen het af en toe ook wel, zeker met de cybercrime, Ruski DB's.
Lang leven spaghetti code.
Spaghetti code, als je code kijkt, als je databases bekijkt, het is echt één grote rotzooi.
Het is gewoon net zoveel houd je touwtje oplossingen tot het weer werkt.
Ja, en dat 5 jaar lang bijvoorbeeld.
Ja.
Want dit soort dingen draaien heel lang. Maar dit moet ook. Jij moet morgen. Oké. Okay. Dus dit
zal menig tech startup natuurlijk ook herkennen. Dit is natuurlijk inherent aan.
Is het? Dus het inherent aan een opstart. Maar wat je wel ziet als je op een gegeven moment gaat schalen, dus van je startup naar je scale-up, dan gaan mensen het of goed regelen of ze gaan het uitbesteden.
Of ze worden gepakt door de field.
Bijvoorbeeld. Of
wat voor scale-up volg jij allemaal?
Nou, eentje die IPTV.
Dus ik weet toevallig wel wat verhalen en ook wat we vanochtend gezien hebben. Ja, oude softwareversies van 5, 6 jaar oud. Ja, dat kun je je voorstellen dat je dat nog doet. Beveiligingstechnisch, inhoudtechnisch, het werkt gewoon niet goed.
Mm.
Dus dat romantiserende, ook van de boeven, maar ook van de techniek. Ja, als je er echt goed naar gaat kijken, dan komen wij als regisseurs echt wel dingen tegen waar je denkt, nee.
Ja, snap ik wel. Maar goed, dat maakt het dus eigenlijk nog schever, dat beeld dat dan bij het grote publiek zal leven van inderdaad die topcriminelen, die zogenaamde de untouchable topmensen, die, om het even heel plat zeggen, ook gewoon af en toe diarree hebben en dan naar de drogist moeten voeren.
Bad guys order pizza too.
Precies. Die dan ook gewoon gezeik hebben met de moeder omdat ze een week niet lang zijn geweest, bewijs van.
Ja, maar hoe leuk is het als je een topcrimineel bent en het enige wat je kan doen is in een villa in een ver land zitten en je kan er niet eens uit. Dus hoe leuk is, hoe succesvol ben je dan eigenlijk? Ja.
Heeft die villa een zwembad?
I don't know. I think I don't care.
Een floating tank?
Waag jij jezelf buiten in het zwembad? Als er ook in de buurt ergens een drone kan vliegen met gezichtsherkenningssoftware. Ja.
Nee.
Ga je niet doen.
Nee, liever niet. Ik vind dit een mooie strik om dit item heen. Dank jullie wel, zaal, dat jullie er waren. Ik ga de podcast afkondigen. En als ik klaar ben met afkondigen, dan ga ik applaus voor mezelf geven. Dan mogen jullie laten horen hoezeer dat op zijn plek is.
Ja, al de 67 mensen in deze zaal, waarvan een deel gegenereerd door jij.
Gieren, brullen, als ik de magische woorden spreek. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. Onze gastnerds van vandaag waren er 2. Barend Frans, hartelijk dank voor je komst. En we hadden ook Nico, wat is je achternaam? Dekens, de Dutch OSINT guy. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Als je gaat googlen op Dutch Ocean Guy, dan ben ik all over the place.
All over the place.
Ja. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn, ik zal nog met jou even het linkje delen van de white paper waar we het over gehad hebben.
Ja, die zetten we dan in de show notes, zoals we dat zeggen. Show notes is in dit geval onze website, want dat is waar je meer over ons te weten kan komen. Dat is mnot.nl. Enjoy onze Slack, daar gingen 2300 charmante, capabele en gezellige nerdje voor. En je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Want over het algemeen kondigen we daar de nieuwe gasten aan en dan kun je daar vragen stellen. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. 4 meetups per jaar, stickers en biervultjes door je briefbus. Geen reclame, de afleveringen eerder dan de rest. En elke week een hele mooie bonusaflevering. Ik kan me voorstellen dat er deze week even bij inglipt zo vanaf een live evenement. Maar troost jezelf dan met merch die te vinden is op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Yeah! Dank jullie wel voor jullie aandacht. We hebben ervan genoten. Op naar het bier dan maar. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.